onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 92, het derde en vierde vers. Hoe groot zijn Heer uw werken, hoe ver gaat uw beleid? En het vierde vers dat vrij als groene telgen de boze welig groei. Gij zult in zijn bloei voor eeuwig hem verdelgen. Het derde en vierde vers van Psalm 92. Wij beleiden ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij Psalm 146, het laatste vers. Het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Psalm 146, het achtste vers. Nu zeggen een ieder van u in zijn of haar hart met mij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. In het Oude Testament en lezen uit het boek van de Prediker uit het derde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 15. Prediker 3, verzen 1 tot en met 15. En daar lezen wij het woord des Heren. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Daar is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft, om zich daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beters is voor hen dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven, ja ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid, dit is een gave van God. Ik weet dat al wat God doet in eeuwigheid zal zijn. Daar is niet aan toe te doen en daar is niet af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is alreden geweest. En God zoekt het weggedrevene. Tot zover lezen wij uit de Heilige Schrift. Laten wij nu samen bidden. Heere onze God, op deze stille zomerzondagavond, nu deze kostelijke dag die u ons gegeven hebt naar de avond neigt, overeenkomstig de tijden die u voor alle dingen gezet hebt. De tijd van de zon, de tijd van het donker. Komen wij tot u en worden deze avond ons gebed als reukwerk gesteld voor uw aangezicht. In de heilige stilte van dit huis waar uw naam woont en waar gij geslachten vergaderd hebt, waar deze eeuwenoude Bijbel ligt en waaruit zoveel gesproken en gepredikt is, naderen wij tot u met het opheffen van onze handen, waarin niet anders is dan zonde en ongerechtigheid. Maar het zijn ook handen die zich vouwen mogen om in ootmoed te pleiten op de genadige belofte van u, dat u nabij bent, die mens die in zijn nood en zorg en schuld, verbrokenheid, vergankelijkheid en wat dies meer zij, zijn stem opheft tot u. Gij zult horen, omdat gij dat beloofd hebt. En in dat stille vertrouwen leggen we ook vanavond onze beden voor u neer. We hebben veel te vragen, Heere, over deze dienst, voor deze dienst. Veel dingen die op ons afkomen als wij luisteren. Veel dingen die wij te verwerken hebben om door te geven aan de gemeente als u ons roept tot de prediking van het woord. Wij leggen al onze noden ook in deze. Onze vragen, onze spanningen, neer voor u. Het is de enige plek waar wij gehoor zullen vinden. Gehoor dat ons werkelijk helpt. Dat ons zo overkomt en tot ons komt. Dat wij erdoor worden losgemaakt van al het onze. En in dat wondere werk van uw Heilige Geest worden gericht op het uwe. U weet, Heere, hoezeer soms mensen die bevrijding nodig hebben, waarin ze uitgelicht worden uit al het zwoeken en sloven, het zorgen en denken, het piekeren en peinzen wat ons leven als een net kan omvangen, waardoor onze bewegingsvrijheid wordt beperkt, waarin de vleugels van ons geloof soms zo angstig kunnen fladderen, dat we niet omhoog kunnen komen, dat er zoveel machten zijn die ons neerdrukken, die de vreugde ons ontnemen en die de openheid en de ruimte voor uw heilig aangezicht ons benauwen en stuk snijden. Heere onze God, hoor ons uit uw hemel en geef ons in dit uur wat wij nodig hebben. Als wij het woord horen, als wij uw woord verkondigen, en als wij vanavond door dit gedeelte van uw woord worden meegenomen in dat oneindige terrein van de eeuwigheid, de ordeningen van tijd en eeuwigheid die u gesteld hebt in de schepping, als wij vanavond raken aan de oorsprongen en de einden van alle dingen, geef dat wij door alles wat ons benauwen kan in dit ondermaanse dat voorbij vliegt en vlucht, Heere, oog krijgen voor hem, de eeuwige Zoon van u, die als de eeuwige in de tijd is ingegaan en die zozeer de tijd op zich heeft genomen dat hij vlees is geworden, opdat wij hier in de tijd van dit benauwende leven ontdekken zullen dat wij in hem een barmhartige hoge priester hebben, die in al onze benauwdheden benauwd is geweest. Vertroost ons uit de volle fontein van zijn heil. En laat vanavond ook onder de prediking iets van de hemel ons hier op de aarde raken. Opdat die wondere gemeenschap gesticht wordt en tot stand gebracht die uw Heilige Geest bewerkt. Dat wij als tijdelijke, vergankelijke, kleine mensen worden geworpen op en vastgemaakt aan u de eeuwige, door het geloof in de Heer Jezus Christus. En geef dat zo, in het zien op hem, ook in dit avonduur, al onze zorgen wegslijten, onze vragen verstommen. En wij de aanbidding mogen kennen die ons werkelijk losmaakt van al de wortels die ons leven kunnen verstikken en dooraderen, zodat wij niet ademen kunnen. En breek gij vanuit uw hoge hemel tot ons door en spreek uw woord in onderwijzing, in vertroosting, in de vermaning, in al de dingen die wij behoeven. U weet het veel beter dan wij. Heren, zo leggen we deze dienst in uw handen. Voor ons die hier luisteren, voor allen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. We leggen heel de gemeente in uw handen, met alle werk wat erin geschiet. Werk van het woord. Laat uw woord krachtig werken mogen, tot de verheerlijking van uw naam, tot de redding van mensen. Laat uw woord vandaag heel de wereld overwerken, opdat uw gemeente wordt gebouwd, uw koninkrijk wordt uitgebreid. En ook vandaag mensen worden toegedaan tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. En geef ons altijd opnieuw vurige betrokkenheid en een vurige voorbeden voor alle werk in uw koninkrijk. Gij weet heus wel hoe het moet. En gij kunt het heus wel aan, heren. Maar gij wilt er van de huizen Jacobs ook in alle dingen om gebeden zijn. Wil gij allen gedenken in deze wereld die hongeren, in verarmdheid en in verbrokenheid van het leven, voortgejaagd worden, door armoede en gebrek opgejaagd. Allen waar de oorlog als een vurige vlammende geestel over de aarde striemt. O Heere, hoe zucht deze schepping als uit duizend wonden. We denken ook aan de mensen om ons heen die kruisdragers zijn, die handicaps moeten meedragen. Het leven wordt bedreigd. O God, hoe klein zijn wij. Leer ons te leven uit de bron van het evangelie. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, de zoon des mensen, dat ge uw hart op hem zet en hem uw teerste liefde schenkt, opdat ook daarin hoop en moed ons worden gegeven, dat u het ook met ons boven bidden en boven denken maken zult, zodat we ons eeuwig moeten verwonderen. Heren, zo ziet alles in deze dienst op u. Wil ons verhoren naar de volheid van uw barmhartigheid. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij overdenken vanavond het u voorgelezen gedeelte, Prediker 3, vers 1 tot 15. En wij doen dat eigenlijk vanuit de kerntekst, het 11e vers, dat een van de kernen uit dit gedeelte is, Prediker 3, vers 11. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in het hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden van het begin tot het einde toe. De dienst van de offeranden wordt gehouden, de collecte nu is voor de kerkvoogdij, die bij de slotzang is voor de ondergrondse kerk. Zingen wij van Psalm 33, de versen 6, 7 en 8. Psalm 33, de versen 6, 7 en 8. Gemeente, al gebeuren er in het leven allerlei verschillende dingen, dat neemt niet weg dat het geheel in wezen overkoepeld wordt door het altijd eendere. En zo beschouwd is het niet zo verwonderlijk dat ook de prediker in de thema's die hij aanslaat, en wie kent niet dat alles beheersende ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid, dat ook prediker in de thema's die hij aanslaat in zijn geschrift telkens opnieuw dezelfde tonen ten gehore brengt. Al is er in zijn overweging over leven, werken enzovoort enzovoort van de mens anderzijds afwisseling genoeg, waardoor het geschrift van hem, als u de moeite wilt nemen om dat eens een keer helemaal achter elkaar door te lezen, ons altijd weer blijft boeien. En dat is juist omdat elk ding zijn eigen tijd heeft. En dat is juist omdat wij mensen schepselen van God, van onze schepper de bezigheid ontvangen hebben ons te blijven bezinnen op de loop der dingen en de samenhang van de dingen die gebeuren na te speuren tot op God. En daarom treffen wij dit wat bekendere gedeelte uit de prediker, denk ik toch in zijn kern wanneer wij het lezen vanuit het 11e vers. God heeft iedere ding schoongemaakt op zijn tijd. En heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden van het begin tot het einde toe. En als u probeert om de tonen die de prediker aanslaat op de rechte waarde te schatten, dan hoort u in dit 11e vers een machtig spanningsvol belijden. Je zou kunnen spreken van een rustpunt in een woelige zee, een rustpunt waarin allerlei en velerlei onrust zich concentreert. Bij alle eenderheid is er toch in dit gedeelte van zijn geschrift een verschil ten opzichte van de dingen die hier vooraf geschreven zijn. In het begin, als u dat nog eens voor uzelf wilt lezen, ontdek je in het voetspoor van prediker het volgende, dit, dat het menselijk leven is, net als al het aardse, een vermoeiend en een eentonig komen en gaan, verschijnen en verdwijnen, weer komen en weer gaan en weer verschijnen en weer verdwijnen, kortom een eindeloos lijkende kringloop. Op zichzelf, dat betekent losgedacht en losgezien van God, is heel dat komen en gaan en verschijnen en verdwijnen van alle dingen in dit aardse leven leeg en ijdel. Er zit geen bodem in, bodemloos is het, ijdelheid der ijdelheden. Je zou kunnen zeggen dat is de zinloosheid in optima forma. Eigenlijk komt prediker in wat hier aan vooraf gaat tot de conclusie, die ons misschien wat rouwelings op het lijf valt, dat het menselijk leven op zichzelf, en die twee laatste woorden zijn van ontzettend groot belang, dat het menselijk leven op zichzelf geen zin had. Want prediker heeft nagespeurd of hij misschien in heel dat bonte, barre leven iets kan ontdekken dat in zichzelf zin verschaft aan het bestaan. En hij heeft die zin van het bestaan gezocht in het zoeken naar kennis en wetenschap, tot het einde toe de dingen uitgepuurd, in het uitputten van de vreugdevolle dingen die het leven dan toch ook nog wel verschaft. Hij heeft in de derde plaats het geprobeerd door zich te verliezen in en aan de arbeid, de prestatie die de maatschappij dan toch op de een of andere manier bouwt. Het drukke leven om je bezit en goederen te verwerven, Maar ook daarvan moet hij op het eind zeggen, wat baat het eigenlijk allemaal? Al de arbeid die een mens onder de zon bearbeidt, want je laat het na en je weet niet eens in welke handen het vervalt. Of de mens die na je komt nu wijs zal zijn of een dwaas zal zijn. Wat zie je er eigenlijk nog van? Er zit, wat het leven op zichzelf betreft, niets in en niets onder. Wanneer wij het leven niet waarderen als een gave en een opgave van Gods wegen. En tot nog toe is eigenlijk de tijd voor prediker het beheersende gezichtspunt. Dat komt nu aan de orde in een wat uitgewerktere vorm. Hij bekijkt nu het menselijke leven zoals het verloopt in de tijd. Prediker zegt, ik ontdek er niet in dan een ogenschijnlijk zinloos heen en weer gaan. Nu eens dit, dan weer dat. Hetzelfde keert met de regelmaat van de klok terug om met diezelfde regelmaat te verdwijnen. Waarna het tegendeel weer op het toneel terechtkomt, totdat ook dat als een ebstroom terugwerkt. Maar al dat op en neer en heen en weer wordt vastgezet in. En wordt vastgemaakt aan een plan en een doel van God met het leven en het bewegen van de dingen en van de mensen. Dat is de belijdenis van de prediker. God gaat met de dingen van dit leven zijn gang die wij niet vermogen te doorgronden. Dat lijkt een smalle marge waarin de mens gesteld is. En daarom hebben ook allerlei onderzoekers vlijmscherpe vragen gesteld naar het theologische, naar het openbaringsgehalte van een boek als de Prediker. Waarom staat zo'n boek eigenlijk in de Bijbel? Als toch alles zinloos is, waarom dit vreemde boek in de openbaring van God terechtgekomen? Laten we eerlijk zijn, gemeente, Prediker houdt ook als hij de dingen beschouwt in hun samenhangen niet anders over dan een uiterst smalle richel. Waarop hij net kan staande blijven. Maar die richel is toch genoeg om hem ook in het leven overeind te houden. Wij zien, zegt hij, van al wat om ons heen is en wat in ons zich openbaart, vaak niet anders dan brokken en fragmenten. En de blik op het geheel, waardoor wij het geheel van het leven overzien kunnen, die is ons niet gegeven. Het leven lijkt, zo te zeggen, op een spinrag dat los heen en weer bungelt op de deining van de winden van de tijd. En soms zien wij iets van de draden waaraan het hangt. Maar hoe ons leven hangt in die eeuwige raad van God. In aan Gods bestek en aan Gods bestel vastzit. Dat doorgronden wij niet. Eén rotspunt verheft zich voor de prediker uit de eindeloze zee van verschijnselen en gebeurlijkheden. Dit leven is toch niet, en dat toch niet is eigenlijk zijn belijdenis. Dit leven is toch niet planloos en doelloos. Maar het origineel, je zou kunnen zeggen het bestek en de tekening van al de dingen, liggen uiteindelijk achter het gordijn van de eeuwigheid. En ze liggen in de handen en in het hart van de schepper aller dingen. Hij heeft alles passend, geordend, zinvol gemaakt op zijn tijd. Ook al kunnen wij niet de dingen tot het laatste toe doordenken, in ons hart is het besef van de eeuw. Het doordenken van het leven, van het vanwaar en van het waarheen. Wat is het leven eigenlijk? Nou, zegt de prediker, dat is geboren worden en sterven, planten en ontwortelen, doden en genezen, afbreken en bouwen, wenen en lachen, rouwklagen en dansen, stenen wegwerpen en ze weer verzamelen, elkaar omhelzen en elkaar vermijden, zoeken en weer opgeven, bewaren en weggooien, stuk scheuren en dichtnaaien, zwijgen en spreken, liefhebben en haten, oorlog en vrede. Dat is het panorama van het menselijke leven. Tussen het begin, de geboorte, en het einde, het sterven, is het een en al beweging, herhaling en daarin tegenstelling. Beurtelings het ene, dan weer het andere, als met de eb en de vloed die de stranden bespoelt. Daarmee zijn de gebeurtenissen nog het beste te vergelijken. Wat Prediker hier zegt, gemeente, is nog wat anders dan wat hij in het tweede hoofdstuk heeft gezegd over de wind die al maar gaande gaat om de aarde en over de beekjes die van het land af in de zee lopen zonder dat de zee ooit vol wordt. Een kringloop, een tredmolen zonder einde. Je zou haar zeggen, het is hier in onze tekst nog tragischer. Als je als christen het woord tenminste mag gebruiken. Het ene maakt het andere ongedaan. Het heft het op. De eb neemt het water van de vloed mee. En de vloed doet de ebstroom op haar beurt weer teniet. Als een eindeloze komende en gaande golfslag spoelt het leven op het strand. Het strand van de tijd. En die tijd is het vaste decor op het toneel van het menselijk leven, waarin alles wisselt en voorbij gaat, waar de gestalten en de gedaanten van levens en mensen opkomen en afgaan. Mens wordt geboren om eenmaal weer te sterven. Wat de boer plant en zaait, trekt hij later weer uit de grond. Men doodt allerlei leven dat schade berokkent. Maar ander leven probeert men soms zwoegend en zwetend te redden uit de klauwen van de dood. Sloophamer haalt soms neer, onbarmhartig neer, wat in de vorige generatie steen voor steen uiterst nauwkeurig is opgetrokken. Als predikant heb je dat soms heel sterk. Je staat de ene dag in verdriet met de mensen bij een graf. En dezelfde middag nog sta je soms bij de wieg. We dragen nu eens het rouwzwart. En dan weer het feestelijk toilet bij de bruiloft. Een boer haalt, Prediker zegt dat in Israël met moeite en al bukkend de stenen uit zijn zaailand, om diezelfde stenen later weer op te rapen en te verzamelen, om er een afscheiding van zijn akker van te maken. Zijn we getrouwd, dan omhelzen we elkaar als de liefde in ons brandt als een vuur, maar soms kan een mens zo moe en zo afgemat zijn, zo prikkelbaar en lusteloos, dat er met moeite een nachtkus afgaat voor je kan gaan slapen. We zoeken met inspanning iets dat we kwijt zijn. En laten het later soms toch maar zo weer achterloos slingeren. Nu eens echt oosters scheurt men zijn kleed ten teken van rouw. Later moet datzelfde opnieuw dichtgenaaid worden. Nu eens spreken we uit de volheid van ons hart en lijkt er aan de stroom van onze woorden geen einde te komen. Uit de volheid van ons hart en onze gedachten en dan weer beleven wij momenten dat we geen woord over onze lippen kunnen krijgen. Liefde en haat wisselen elkaar af. Jaren heerst de vrede. En plotseling striemt de geesel van de oorlog, landen en volken. Eb en vloed. Het is allemaal voor een tijd. Iemand die zijn levenswerk achter zich heeft, zegt soms als hij alle dingen weegt die hij gedaan heeft. Wat baat het eigenlijk? Wat is het eigenlijk geweest? Als er vanavond jonge mensen in de kerk zijn die beginnen, je bent pas getrouwd, misschien ben je aan een zaak bezig, een baan in al deze moeilijke tijd te krijgen. Onze jonge generatie begint altijd weer met hetzelfde elan, het vuur en de ijver waarmee wij ooit 10, 20, 30 jaar geleden begonnen. Toch weer een levend ideaal dat een mens lokt. Ieder woelt hier om verandering. En betreurt ze dag aan dag. Hunkert naar hetgeen hij zien zal. En wendt terug hetgeen hij eens zag. Is het wonder dat Prediker oploopt tegen die vraag. Wat voordeel heeft hij die werkt nu eigenlijk van al datgeen wat hij bearbeidt? Wat is de waarde van dit leven? Dat maar rusteloos heen en weer wendelt en wankelt tussen polen die elkaar beurtelings aantrekken en afstoten. En we mogen ons gemeente vanavond er elkaar wel danig op aanzien dat we ons rekenschap geven van dit alles. Al beweegt misschien de preek zich wat buiten het bekende bestek. Wij leven in deze tijden tussen een geslacht, en wij maken er zelf deel van uit, dat meer en meer, hetzij in opperste genotzucht of in uiterste neerslachtigheid, wordt geleefd. Het laat de dingen over zich komen. En de wijsheid van veel mensen van deze tijd strekt niet verder dan leef en laat leven. Deijn maar mee op de golfslag van al wat zich voltrekt, maar probeer maar niet te peilen hoe diep de zee en hoe hoog de lucht is waarover en waaronder ons leven scheepje vaart en dobbert. Top je er maar niet over af waar je vandaan komt en waar je eigenlijk heen gaat. We zijn er voor een tijd. Zoals soms op het water, als de straffe wind opsteekt, de golfkam even wit opbruist om daarna weer te vertragen, te vervagen en te vervloeien. En het klinkt op van alle kanten, maak toch het leven niet moeilijker dan het al is. Pieker toch niet zo, de tijd die er is, is er om te genieten, niet om te denken. En wie zal zeggen, gemeente, hoeveel van ons binnen de christelijke gemeente door dezezelfde oppervlakkigheid van leven en denken worden aangevreten en worden uitgehold. Er is dus een Franse dichter geweest die dat levensgevoel onder woorden heeft gebracht. Het leven is ijl. Een weinig minnen, een weinig haten en dan vaarwel. Het leven is kort. Een weinig hopen, een weinig dromen en dan goenacht. Alsof de prediker midden in deze tijd staat, gemeente. En het is niet eens alsof. Hij staat er middenin. Als in een machtige blijvende actualiteit van dit oude boek. Want hoe verschillend men ook leeft en denkt, optimistisch of pessimistisch, met alle mogelijke nuanceringen die daartussen zitten, zwartgallig of lichtvoetig. Hoewel je als je om je heen kijkt vaak wordt getroffen door de aanblik van de mensen, hoe triest ze er eigenlijk uitzien. Als u eens in de trein zit of in de tram, of zomaar loopt op de stoep, triest de mensen er vaak uitzien. En laatst las ik van een of andere dame die in de schittering van de filmwereld triomfen had gevoerd. Die zei, ze is pas gestorven, ze was nog maar 43. Die zei, het leven is lijden. Maar één ding is in deze wereld adembenemend aan de opmars. Het levensgevoel van God is er niet. En hij is er niet bij. Angstwekkend leeg wordt het leven, het heelal, het schepsel zijn. Aan welke dunne draad hangt dit leven eigenlijk? En als die breekt, waar valt dat dan in? En waar valt dat dan heen? De moderne literatuur etaleert die onthutsende leegte. Het leven loopt leeg, het loopt leeg van God. En daarom loopt het leeg van normen en waarden. En daarom loopt het leeg van echte liefde voor elkaar en respect voor elkaar. De chaos, de oerdonkerte, de eenzaamheid en de disharmonie waarin alles verbrokkeld en verbroken ligt, ze gapen ons aan. Ik weet niet of u muzikaal bent, maar als wij de moeite zouden nemen achter elkaar te luisteren naar een stuk van Bach en van een modern componist van deze tijd, dan treft ons bij de eerste, de innerlijke harmonie, de innerlijke samenhang, omdat het in die tijd mensen waren die het leven, hoe het ook mocht zijn, leefden voor het aangezicht van God.
Dan hoor je vandaag de moderne muziek,
en dat is ook de popmuziek en wat er maar bij mag behoren.
Bij die muziek geeft de schrille klang de toon aan, de losse toon, de verwarde toon die je oor pijnigt. Dat geeft weer de leegte, omdat de hemelse klankbodem van de eeuwige dingen ontbreekt. Het leven wordt niet meer geleefd onder het schijnsel van de eeuwigheid. En hoe modern actueel prediker in menig opzicht in zijn geschrift ook op ons overkomt, omdat hij van zoveel eeuwen terug het levensgevoel van deze tijd onnavolgbaar eigenlijk tekent, toch klinkt in zijn geschrift het getuigenis op, het getuigenis van God. Nee, u zult de naam van God niet strijken en zetten bij schering en inslag in zijn geschrift vertolkt vinden en genoemd vinden. Hij haalt de naam van God er niet te pas en te onpas bij je. Misschien is dat wel eens te veel gebeurd. Maar de naam van God, de schepper, vormt de diepe grond waarop hij staat, de klankbodem waartegen zijn woorden die hij spreekt de rechte toon ontvangen. En nu in vers 10 noemt hij de naam van God uitdrukkelijk. Ik heb gezien, ik heb overwogen de arbeid, de bezigheid die God de mensenkinderen heeft opgelegd om zich daarmee te bekommeren. En God heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd. Van die laatste zin, van die laatste tekst, zijn er in de geschiedenis van de eeuwen heel wat exegetische voorstellen gedaan en geproduceerd. Het is niet zo'n simpel woord om het uit te leggen, maar ik dacht dat wij met de volgende uitleg niet zo ver ernaast zullen zitten. God heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd. Betekent dat God de mens het vermogen en de roeping heeft gegeven om na te denken over de eeuw, over zijn leven in de tijd, over zijn werk ten opzichte van de jaren en van de eeuwigheid. Het nadenken over het aangrijpende. Ik kom en ik ga. Mijn moeder brengt mij ter wereld. Nieuw leven. En op een dag zeggen ze van mij, in sommige spreken is die uitdrukking nog altijd van kracht, hij of zij is uit de tijd. In de eeuw, uit de eeuw, in de eeuwigheid overgegaan. En er zullen niet weinigen zijn, gemeente, van mensen die God heeft bearbeid door zijn Heilige Geest. Die soms moeten zeggen dat God daar in hun leven begonnen is. God daar de eerste indrukken in onze ziel heeft gewerkt, de eerste indrukken van God en van de eeuwigheid. Als in die kinderjaren dat mysterie zich met een zachte klop meldt aan de poort van je prille leven. Als er een dier is dat sterft. En als er ineens op straat, midden in je spel, zo'n zwarte stoet aan je voorbij trekt. In die tijd dat die mannen nog die last zo hoog op hun schouders droegen onder dat zwarte kleed. In mijn geboortehuis in Genemuiden stond pal naast het kerkhof en ik heb heel wat begrafenissen als kind gezien. Dan is er altijd nog een beetje gerucht en geschuifel van mensen. En als dat ogenblik aanbreekt, dat ons laatste huis neerzinkt in het graf en de grond raakt en aarde tot aarde. Hoe stil wordt dan een mens? Van waar, waarheen? De tijd en de eeuwigheid. Eeuwigheid. En nooit een einde aan komt. En zo wil God soms heel stil die beseffen in onze ziel geboren doen worden. Dat we ook eens moeten sterven. En sterven, dat is verschijnen voor God. En hoe dan? Hoe moet het dan? Hoe gaat het dan? En zo gaat het verder. Het doorgronden van je leven, wat God je leert. Het gericht dat komt. En naarmate je ouder wordt, het besef van de ontstellende kortheid van dit leven, dat je in je 70, 80 jaren op zijn best maar een fragmentje van de eeuwigheid bent. Maar we kunnen van dat fragment niet leven, van die 70 of 80 jaren in de beste zin die God ons geeft. Je moet als het ware leren kennen de alfa en de omega van Gods werken en leren vragen naar de zin van het leven en daarover niet na te denken. Dat is ongehoorzaamheid aan de roeping en de opdracht van God. Niet nadenken, dat leidt tot de verdierlijking van het leven. Zoals de beesten geboren worden en doodgaan. Het valt je toch wel eens op vandaag dat de mensen soms zo cru en ruw spreken over doodgaan. In plaats van over sterven. Een hond begraaf je nog. Maar een mens verbrand je vandaag de dag in een koele, kleine plechtigheid. Gemeente, als de naam van God toch niet werd genoemd in dit boek. Want die naam van God maakt alle verschil uit tussen het leven van de mens die niet anders heeft dan dit leven. En die er ook van de buik zijn God maakt. En die mens die datzelfde leven leidt voor Gods aangezicht. Want prediker stoot door naar de kern. Hij heeft niet alleen gezegd dat het menselijke leven tussen de grenspalen van begin en einde heen en weer gaat met de deining van de voortdurende contrasten van planten en uitdrukken, wenen en lachen, klacht en dans, liefde en haat, maar ook dit. God heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd. Dat wil zeggen, er zit orde in. Het past. Wel te verstaan, het past bij God. De tijd is zijn tijd. En de orde der dingen is zijn orde. God staat als de eeuwige. Zonder begin en zonder einde. Boven de wisseling en de wenteling. In eb en vloed, zon en maan, koude en hitte, winter en zomer, leven en sterven. Werken Gods ordeningen door. Alle dingen hebben in zijn raad hun tijd. Het uur van onze geboorte, het ogenblik van onze doodsnik, de vreugde en het verdriet, de lach en de traan, de hoogte en de diepte, het geluk en de tegenspoed. Daarom is er een tijd om. En daarom is ieder ding er op de gezette tijd, op de passende tijd. De dingen zijn er niet alleen, maar ze zijn er ook op de juiste tijd. En dat, gemeente, dat is predikers antwoord op de vragen naar de zin en het doel van al wat onder de zon geschiet. En wel beschouwd, geeft hij geen makkelijk antwoord. Om iets van die problematiek waar deze man zo ontstellend diep mee geworsteld heeft, ervaren we allemaal op onze tijd, daar hebt u het al. Een mens kan er vaak niet uitkomen, nietwaar? Waarom gebeurt er iets op die bepaalde tijd? En wat is de rol van de mens eigenlijk in al de dingen die gebeuren? Is die maar een marionet van God? Een willoos instrument? Hoe zit dat met die menselijke verantwoordelijkheid? Laten wij maar van bedrongen zijn dat predikers antwoord vandaag voor massa's mensen niet voldoet. En ik denk even aan die machtige zondagen 9 en 10 van de Heidelberger Catechismus over de voorzienigheid van God en de leiding van alle dingen in ons leven, die volgens velen vandaag alleen maar goed zijn voor een museum van religieuze oudheden. Omdat de mondige mens die zelf over de draden van zijn leven denkt te beschikken en die denkt te kunnen sturen, geen God tolereert boven zich. Die de dingen hun zin geeft op zijn tijd, want wij maken het zelf uit hoe het is en hoe het moet. En verder, gemeente, dat God alle dingen goed en passend doet op zijn tijd, dat houdt niet in dat wij de puzzel van Gods handelingen in een handomdraai in elkaar kunnen leggen, stukje bij stukje. Er zijn mensen die het altijd kunnen redeneren, altijd kunnen bekijken. Maar wij doorgronden het niet, dat zegt Prediker ook heel eerlijk in vers 11. Wij doorgronden de dingen van God niet, zonder dat wij het begin en het einde van Gods werken kunnen doorgronden. Prediker weet waar die staat. En ja, dat leert ons de genade van God ten diepste. Als een klein mens tegenover een grote God. Zijn kleine leven, een minuscuul stukje van Gods grote plan, die zal Gods wijs beleid doorgronden. Hij is God en wij mensen. Hij eeuwig. En wij kunnen alleen maar tussen de muren van het tijdelijke denken. Van datgene wat één keer begint en één keer eindigt. Jesaja zegt dat al de volken bij God een druppel aan de emmer zijn. En een stofje van de weegschaal. En toch gemeente, er is geloof voor nodig om dat te zeggen. Dat er een genadige doorzuring plaatsvindt, een doortrekking plaatsvindt van ons natuurlijke leven. Dat de macht van de genade van Christus ons leven doortrekt. Waardoor wij leren zeggen, wij vertrouwen God, al begrijpen wij hem niet. Dat is voor ons natuurlijke denken, dat zich aan de geest van God, aan de wet van God niet onderwerpt, een onmogelijke kracht toe, want God past niet in ons bestek. Het is voor hem te bekrompen. Maar het geloof breekt uit dat bestek door tot op God zelf. En het vindt houvast aan hem. In zijn welbehagen en in zijn woord dat hij gesproken heeft en ons heeft nagelaten als een machtige belofte. En dat breekt vanuit het klein menselijke bestek, waar de dingen van God niet in passen omdat ze ons te boven en te buiten gaan. Het vindt houvast aan hem ook dan. En wie dat wonder in zijn leven ervaart, wordt er een verbroken mens van. Ook dan. Als zijn wegen hoger zijn dan de onze. Want op gemeente, u moet niet denken dat de prediker zoiets aanprijst. Als een soort stoïcijns levensgevoel. Waarin we onaangedaan en verheven altijd boven al de dingen staan. En al de dingen in onze macht denken te hebben. Trouwens, heel de Bijbel spreekt niet zo. En weet u waarom niet? Hoe zou dat kunnen, dat we onaangedaan en onaangeroerd in de vragen van het leven zouden staan, in de afgrondelijke noden waar we soms in terechtkomen. Hoe zou het ooit kunnen, nu het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Christus Jezus, de Zoon van de Vader, heeft zich in de eeuwigheid borg gesteld om het werk van de verlossing te volbrengen, die in de wereld van Gods aardrijk spelende was, en zijn vermakingen waren met de kinderen der mensen. Maar zijn kruis werd ook op Gods tijd, in de tijd van het welbehagen, geplant in deze aarde. En hij wist alles wat over hem komen zou. Maar hij gaat het niet uit de weg. Want hij kruipt als een worm en geen mens over de aarde. En hij bidt op zijn knieën. Terwijl het bloed uit zijn hoofd druppelt. Hij bidt om voor de beker van dat lijden gespaard te worden. Vader, indien het mogelijk is. En toch, hoewel hij de eeuwige Zoon van God is. Wordt hij van God verlaten aan het kruis. En wordt hij verstoten in een eenzaamheid zo diep en zo donker en zo groot en zo dicht dat hij gestoten wordt in de hel op de tijd van het welbehagen van God. En dat is de tijd, gemeente, waarin hij als onze barmhartige hoge priester in al onze benauwdheid is benauwd geweest. Dat in de overgave van dit lijden de raad Gods heeft gediend en heeft uitgediend. Hoezeer is het woord vlees geworden toen hij zich van stap tot stap leest aan Hebreeën 5. Hij zich van stap tot stap aan het welbehagen van de Vader moest leren overgeven. Leren als ieder mens. Ik wil maar zeggen, gemeente, daar liggen de uiterste spitsen. Het vaste, het verste brandpunt waarin de lijnen van dit oude boek zich bundelen in de volheid van de tijd. En daar ligt ook de troost voor ons. Als het zo Gods onmogelijk soms lijkt. Om te zeggen. Dat alle dingen schoongemaakt zijn. Op de tijd van God. Er is er één. Die daaraan. Afgrondelijk diep heeft getild. En het is uit kracht van zijn genade. Dat een mens staande blijft. Omdat de mens doorkomt, als sterft, wat wij voor alle dingen graag in het leven hadden willen houden. En als uitgeroeid wordt en weggerukt wordt in ons bestaan, wat wij met beide handen graag hadden willen vasthouden. Daar is geloof voor nodig. En dat is geen onmogelijkheid. Want omdat het woord vlees is geworden, is op het volbrachte werk van Christus, ook de Heilige Geest uitgestort op alle vlees. En vloeit het ons toe. Uit de fontein van Jezus bloed en wonden. Uit het volbrachte werk. Dan zijn er ogenblikken, gemeente. Dat wij het met God eens zijn. En dat we hem onmogelijk ook maar iets kwaads kunnen toedichten. Dat we zien zijn hand leidt ons, zijn genade draagt ons, zijn liefde stelt de tijd voor ons vast. Diepe wijsheid zijn uw paden. Wijsheid zonder eind of paal zijn, o hoge God, uw daden. Zijn uw wegen altemaal, zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid. Wij aanbidden en zwijgen stil. Dan vallen de stormen stil. En dan is er dat machtige beeld van Psalm 131. Mijn ziel is in mij als een kind gespeend. Gelijk het zich stil bij zijn moeder vindt. En zo maakt de prediker in de uitloop van dit gedeelte drie gevolgtrekkingen uit deze visie op het menselijk leven. Van dit leven, dat de bodem en de vaste grond heeft gevonden in het volbrachte offer van de Heer Jezus Christus. Want daarbuiten, gemeente, is geen leven. Hoe wij het nu wenden of keren, daarbuiten is geen leven. Maar waar we op deze bodem staan, is de eerste gevolgtrekking die de prediker zegt, trekt deze. Wij mogen in ons leven blij zijn. Ik heb gemerkt, zegt hij, dat er niets beters voor hen is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Zegent God u? Het kan wel eens zo zijn dat ons hart zo bestens vol is van de goedheid van God. Dan moet u nou eens niet zeggen, daar zal wel wat op volgen. Geniet er eenvoudig van en wees er blij mee. Nee, daarmee is natuurlijk niet bedoeld die bodemloze holle pret van de wereld. Daarmee is bedoeld een stille, verstilde vreugde. Soms ontmoet je mensen in je gemeente waarop God als met eigen vingers de dooradering van zijn genade heeft geschreven. Begenadigde mensen. In goede dagen lichten hun ogen als een spiegel van een vreugdevolle ziel. Een stil, verstild genieten van de zegeningen Gods. Doet u dat maar als u gezond bent. Als de vriendschappen er zijn en de liefde. Als God u misschien zegent met kinderen, met kleinkinderen. Het derde geslacht, ik denk aan die oude trouwpsalm. De Heere zal u zegenen uit Sion. En ge zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. Dat is vreugde op kosten van Christus genade. Blijdschap als een vrucht van het kruis. En de tweede conclusie is deze. We zullen eerbied hebben voor God. Dan komt de nachtzijde van het leven naar voren. Dat betekent, ontvang ook het kwade, het bittere, het verdrietige uit de hand van God, zonder morren. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? En zal ook het vat tot de pottenbakker zeggen, wat maakt gij? Aan Gods werk veranderen wij niets. Hij volvoert zijn raad en God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. In de heilige omgang met hem. En de derde gevolgtrekking is deze. Weet dat uw leven, al verloopt het in de tijd, niettemin blijvende betekenis heeft. Het is niet uit de tijd en dan voor eeuwig weg. God komt erop terug. Hij zoekt het weggedrevene. Wat op de tijdzee is vergaan en verslagen. Eens vergaart hij alles tezamen. En dan kunt u aan velerlei dingen denken. Aan het stof dat rust in de aarde. Aan onze beenderen die vergaan in het graf. Aan onze gedachtenis die verloren is gegaan onder de mensen. Er zitten twee dingen in. Een waarschuwing in de eerste plaats. Dood is niet dood. En weg is niet weg. Ik weet niet hoe u erover denkt. Maar er komt een ogenblik dat u eenmaal God in de ogen zult zien. En dat uw leven als een boek voor hem openvalt. Alle dingen komen terecht en terug bij God. Houdt u daar rekening mee? Daar zit ook een troost in. Hij zoekt het weggedrevene. Deze, wie de wil van God doet, wie gelooft in de Heere Jezus Christus, blijft in der eeuwigheid. Ik raak niet voorgoed weg, Heere. Want ik ben soms zo bang om te sterven, weet u. Als dat kille graf me aangrijnst. Denk aan mijn lichaam. En aan mijn beenderen. Ik ben niet weg, Heere, voor u, want mijn stof ligt vast in twee doorboorde handen die nooit loslaten wat zijn liefde kocht. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. En daar breekt weer voller en sterker licht door in dit oude stuk van de schrift, het licht van Christus. We kunnen er niet over zwijgen. Genade van God, die het leven redt en die het leven vernieuwt, die het heiligt voor God. Dan moeten we ook nog wel wat meer zeggen dan, geniet de voorspoed die God u geeft en maakt het u aangenaam in het leven, als God u die gelegenheid geeft. Want ook dat op zichzelf voldoet niet. Maar dat in aangenaamheid de zegeningen van God te genieten. Te buigen voor God. Als dat in ons leven ons in de schoot valt als een vrucht van het kruis van Christus. Dan geeft het ons een leven op niveau. Genade en eer. Verblijd u te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles.
Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Dan zeggen we ook meer dan vreest God en eerbiedigt hem. Want voor wie in Christus is, is de hemelse rechter ook de hemelse vader. Abba, Vader, lieve Vader in de hemel. En komt dan gemeente de nood en meldt zich dan de dood, de angst en de zorg en de ziekte en wat u maar denken kunt, dan zingt het zegenlied in het zicht van het kruis van het Lam. En wie zal ons scheiden van Christus en van de liefde des Vaders? Verdrukking of benauwdheid of gevaar of de dood? Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heere. En tenslotte, het is niet de laatste troost. En het laatste wat we zouden zeggen, dat God alles onwrikbaar vast heeft gezet en naar zijn raad en welbehagen regeert en dat ons leven een duurzame plaats heeft in Gods plan. Dan kun je zelfs tot christelijke filosofie vervallen. Maar als het er nou helemaal op aankomt, en dat komt erop aan, in de eb en de vloed van dit leven, bij het begin, als we onze kinderen in de handen houden, maar ook bij de laatste grens, als onze beenderen worden geborgen in onze laatste behuizing en onze lichamen dalen in het graf, dan is dit de laatste troost. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Amen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Wij zingen psalm 89, het eerste en het achtste vers. Thank you. Laten wij nu danken en bidden. Heren, wij buigen ons voor uw heilig aangezicht. Na de verkondiging van uw woord. Heren, wij zijn mensen die het alleen maar duizelen kan. Als wij nadenken over de diepten van het bestaan. Van het van waar wij gekomen zijn en waarheen wij gaan. Van leven en sterven. Van dag en nacht. Van tijd en eeuwigheid. Maar in deze werkelijkheid en in dit tijdelijk bestaan, Heere Jezus, zijt gij aan het kruis gehangen. Omdat we ook de verzoening van u zouden ontvangen. Ook over ons gebroken en door schuld beladen bestaan in deze tijd. Heere, geef dat uiteindelijk in de prediking van deze avond door ons het kruis niet onopgemerkt is gebleven. Omdat vanuit deze oude bladen van uw openbaring er een helder licht gevallen mag zijn op uw zoon, die het tijdelijke leven op zich heeft genomen. En die vandaaruit het offer van zijn leven heeft binnengedragen in de eeuwige heerlijkheid. Opdat we in de weg van dat offer, met ons vergankelijke leven, voor eeuwig, zonder eind, geborgen zouden zijn. In die eeuwige liefde, waarvan het oorsprong niet is op te speuren. Die eeuwige liefde waarmee gij de uwen hebt lief gehad. Gezocht en gekocht in dit leven, waarin gij ze ook bewaart, ook als we sterven, ook als ons stof vergaat in de aarde. Gij zoekt het weggedrevene, en eens zult gij uw werk, voor alle verstoring en verwarring heen, tot zijn bekroning brengen in de dag van Jezus Christus. Heere, geef ons een stil heenzien naar die dag en naar die komst van hem en zijn koninkrijk. In deze schepping die tezamen zucht en als in barensnood is en die verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Dat ook wij leren stil mee te zuchten naar de doorbraak van uw rijk. Heb dank dat u ons vandaag samenbracht. Dat wij ons verdiepen mochten in de schatkamers van uw woord. Het is onuitputtelijk, Heere. En het is altijd weer nieuw. Omdat uw Heilige Geest het zo nieuw maakt en tot werkelijkheid maakt voor ons. Dat we ons alleen er maar over kunnen verwonderen. Dat gij dit voor zondige mensen hebt weggelegd. Heere, hoe groot is dat goed. Geef er ons deel aan. En doe er ons ook met vreugde in delen. En baan ons de weg tot het kennen van Christus. O Heere, geef ons daartoe allen uw Heilige Geest. Jongeren, ouderen, kinderen, ouden vandaag. Opdat wij de heerlijkheid van uw naam mogen kennen. In het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Blijf met de gemeente. Met de dienaar van het woord die gij hier geroepen hebt. Blijf met de kerkenraad. Bewaar onze gemeente bij uw woord en geef dat ze luistert als de discipelen kring aan de voeten van de Heer Jezus. Daar is het goede deel. Wanneer wij dat zullen verkozen hebben, zal het nimmer van ons weggenomen worden. Ga met ons mee de komende week in, al arbeid en drukte, waarin soms de ijdelheid ons naar de keel vliegt. En de zinloosheid lettergroot soms voor ons geschreven staat, levensgroot. O God, doe ons door alles heen de zin bespeuren van het bestaan. Wanneer wij het leven voor uw aangezicht. En ook mogen bedenken dat al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Uit de verbondenheid aan u. Uit de verworteling in het dienen van u. Dat zal blijven bestaan. Heere,
Geef ons dat geloof. Zegen ons samen in de kennis van uw naam. Hoor ons gebed en dankzegging om Jezus wil. Amen. Ik vestig nog gemeent uw aandacht op de collecte die nu wordt gehouden voor de ondergrondse kerk. Wij zingen daarna na het voorspel van Psalm 131 het eerste, derde en vierde vers. Psalm 131, de versen 1, 3 en 4. Gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.